Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over beschikbaar zijn. En jij? En deze keer een hartelijk welkom voor Elmer Verwij. Elmer, welkom.
Dankjewel, Martin.
Helemaal uit Portugal, uit Lissabon, waar ze van die prachtige gele trammetjes hebben rondrijden, volgens mij, of niet?
Ja, dat klopt. Ja, dat zijn mensen wel verkikkerd op die dingen.
Ik ben niet jaloers. Had ik dat al gezegd, dat ik niet jaloers
ben? Nee, heb je niet gezegd, maar je mag jaloers zijn, hoor. Het is een hele mooie stad.
Ja, wat stel ik op een bezoek in, bij jullie in de stad, waar moet ik absoluut heen?
Wat ik heel fijn vind aan deze regio, in ieder geval de stad, dat het op en neer gaat. Dus je kan inderdaad zo'n trammetje nemen en dan ga je helemaal omhoog. En we hebben eigenlijk drie wijken die, dat is echt het oude Lissabon. Dus daar wordt 's avonds later Fado gespeeld. Dat is het Portugese lied. Dus Fado betekent letterlijk lot. Dus daar zit heel veel emotie in. Elke Portugees vindt dat nog wel leuk. En dat is wel mooi. Maar goed, we zitten tussen Lissabon en Cascais in. En Cascais is weer echt zo'n badplaats. En hebben we ook nog een soort van bos, natuurgebied. Dat heet Sintra. En daar heb je gewoon hele mooie gebouwen. En het is vol met mooie bomen. En het is een klein paradijs waar we wonen eigenlijk wel. Nee, nu zijn er wel andere buurten hoor, van zo'n miljoenen stad. Er zijn natuurlijk ook gewoon enorm veel van die flats, je kent ze wel, die gewoon grijs zijn en die er niet uitzien. En waar ze gewoon mensen in proppen omdat ze gewoon te weinig plek hebben. En iedereen wil naar de stad toe omdat daar de kansen liggen. Dus ja, die zijn er natuurlijk ook, hè?
Ja, dat is wel de andere kant van de medaille inderdaad.
Ja.
Ja. Hey, ik zag getrouwd met Hanna, die heb ik een poosje geleden nog gesproken. Kinderen Salome, Thomas, Michael en Naomi.
Yes.
En ik zat eens even te graven op het boze vrede internet. Met je kindertjes erheen is best wel een dingetje, zeg maar.
Zeker.
Wat is jullie idee? Weet je, je begint aan een zendingsding. God roept en daar ga je dan. Is dit een plan voor nu of voor een jaar of voor 10 jaar? Of hoe werkt dat bij jullie?
Ja. Nou weet je, we zijn een heel lang geroepen voor zending. Dus voor ons was het niet zo'n idee van of we zouden gaan. Maar er was meer de vraag wanneer we zouden gaan. Wanneer is dan dat moment? En bij ons werkt het zo dat het niet per se... dat het niet zozeer werkt als... Nou, nu wordt het gehighlight door God. Wij hebben vooral een pragmatische keuze gemaakt. Toen Salome 6 werd. Dachten we, nu wordt ze wel een beetje oud. En vaak raden ze, zendingsorganisaties raden dat dan af, hè, van zorg dat je kinderen nog zo jong mogelijk zijn, zodat het acclimatiseren in de nieuwe cultuur, dat het zo makkelijk mogelijk is. Dus toen zijn we gewoon eigenlijk in gesprek gegaan met verschillende zendingsorganisaties. En toen is de bal gaan rollen.
Ja, positief. Ja. Ik word er altijd wel blij van als mensen bewust erbij stilstaan bij dat soort dingen. Mm-hmm. In plaats van het maar gewoon laten gebeuren, dan zien we dan wel.
Ja.
Het is wel een verantwoordelijkheidsvraagstuk.
Ja.
Word blij van.
Ja. Goed. Ja. Ja.
Hey, ik zat ook nog eens even verder te graven. Ga ik kijken naar wie is Elmer? Dan kom ik jeugd en jeugd tegen.
Ja.
En jeugd.
Ja, dat is wel grappig, hè?
Ja, dat is wel opvallend. Ja, bij de Baptistengemeente Amersfoort jeugdwerk, onder andere. Ja. Ik zag een spreekbeurt voorbij komen, Athletes in Action. Mm-hmm. Ben jij een sportfiguur of niet?
Ja. Ja. Ja, ik vind sport wel heel leuk, ja.
Ja, jij bent er één.
Ik ben er één, ja. Ja, ik vind sporten heel leuk, maar ik ben stiekem ook gewoon... Het is wel echt gevaarlijk om nu dit soort dingen op internet te vertellen of in ieder geval zo'n podcast te delen. Maar ik kijk nog heel veel NOS.nl, voetbal. Ik hou alles wel een beetje bij, inderdaad. Ja. Dus ik hou ook van de statistieken.
Ah, kijk. Jij bent er echt in toe, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, gaaf. En ik zag, even kijken. Ik zag een artikel over jongerenwerkers in strijd tegen drugscriminaliteit. Een Youth for Christ Tour. Man, waar haal je de energie vandaan?
Ja, nou ja, goed. Het is vaak ook gewoon mijn baan geweest, hè. Dus daar zit toch wel een gezette aantal uren gelukkig voor. Maar een leuke vraag. Als je vraagt waar komt de energie vandaan? Ik denk dat dat voornamelijk ook wel komt dat je er heel veel energie van krijgt. En dat het is geen doel. Jongeren zijn geen doelgroep waar je soort van op leeg loopt. Dat kan natuurlijk wel, maar ik krijg juist enorm veel energie van. Vooral als het een beetje ingewikkeld wordt. Of als er volwassenen zijn die graag met jongeren willen werken en ik mag adviseren of meehelpen. Dan krijg ik daar heel veel energie van om lekker dat probleem in te duiken. En te kijken hoe kun je dit. Ja, hoe kunnen we dit nou oplossen? Of wat zijn andere dingen die je zou kunnen doen, zodat je toch wel met die jongeren in gesprek komt? Of dat je toch wel die activiteit kan opzetten? Of dat werk heb ik, voordat we naar Portugal gingen, heb ik dat bij Youth for Christ mogen doen. En nou ja, nog daarvoor heb ik in de jeugdhulpverlening gezeten en de jeugd GGZ. Ja, dat is ook alleen maar jongeren. Ja.
Wauw, ik vind het knap. Iedereen zijn eigen doelgroep. Het zou niet mijn doelgroep zijn.
Nee.
Want het is wel een doelgroep waar je wel energie in moet steken, volgens mij.
Ja. Ja, zeker. 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 En ik denk ook altijd als je begint. Wat mij altijd wel bijbleef, ook met jongerenwerkers of jeugdleiders in de kerk. Dan in het begin is dat een beetje onwennig. Want wat jongeren vaak doen is hun eigen onzekerheid op jou afstralen. En als je dat niet door hebt, dan word je zelf heel erg onzeker. En dat had ik in het begin ook heel veel. Hè? Dus dan denk je, doe ik het dan verkeerd? Of waarom zegt hij niks terug? En als een jongere gewoon heel verlegen is, of die kijkt eerst de kat uit de boom. Ja, dan moet je daar gewoon even ruimte voor geven. En jij doet niet iets verkeerd, alleen je moet gewoon even rustig blijven, weet je wel. En dat is ook wel leuk. Ze laat je constant de spiegel zien van wie jij bent. En als je te veel geeft, is het misschien te veel. Geef je te weinig, dan denk je, wat zijn we nou aan het doen eigenlijk? Wat stelt dit voor? Ja, dat is super dynamisch. Dus ja, wat ik net al zei, het geeft je zoveel energie terug. En ja, dat kun je er dan weer in stoppen, denk ik. Ja,
ja, dus, ik vind het ook mooi om te horen. Weet je, net wat je zelf al zegt, hè? In je commerciële leven betaalde baan, was dat ook al je tak van sport, zeg maar? Nu is je werkgever anders, denk ik.
Ja.
God stuurt je salarisstrookje. Dus je hebt een ander salarisstrookje, zeg maar.
Zeker.
Maar de professionaliteit van je werk blijft hetzelfde, denk ik.
Ja, ja, en sterker nog, ik denk dat ik nu bij Youth for Christ. Je hebt jongerenwerk zelf gedaan. Vervolgens ben ik een tijdje bij Youth for Christ niet gaan werken. Heb ik in de jeugdhulpverlening vooral gewerkt. Vervolgens ik heb nog bij Brede Jeugdzorg ook gewerkt. Op een gegeven moment kriebelt het toch weer om dichter bij jongeren te komen. Dat is letterlijk een slogan geweest overigens van Youth for Christ. Dichter bij jongeren. Dus dat was een goede stap toen. Maar vervolgens groei je weer door een bepaalde rol. En dan op een gegeven moment ik was op een gegeven moment regiomanager. En dan help je een aantal teamleiders met hoe ze hun team uiteenzetten. Welke doelen ze willen halen. Welke begroting ze draaien. Super interessant allemaal. Ook leuk. Maar ja, die avonden, weet je wel, dat je jongerenwerk draait, dat je de inloop open doet. Dat jeukt dan wel weer, weet je wel. En ik maak me wel een beetje zorgen, maar ik ben wel een beetje bezig met een begroting. Maar ik ben vooral bezig lekker met die gasten, weet je wel. Dus het is ook wel weer lekker om weer terug te gaan naar gewoon één op één met de jongeren. Dat is ook wel heel fijn. Dus het draait ook echt nog steeds wel om de jongeren.
Ja, we hebben het aan deze kant ook hoor. Mm-hmm. Je hebt aan de ene kant, je hebt je doelgroepen waarmee je werkt.
Ja.
Maar aan de andere kant, je draait ook een soort van eigen bedrijf of zo.
Mm-hmm.
Ja, er hoort ook een boekhouding bij.
Ja, zeker.
Er hoort ook een soort van jaarplanning bij. Er hoort ook marketing en communicatie bij.
Ja, dat is raar hè, om dat allemaal op één hoop te gooien bijna.
Ja, ik weet niet of hoeveel, wat voor schaap jij bent en hoeveel poten jij hebt. maar op een of andere manier moet je dan toch een schaap zijn met zoveel poten. Die al die trucjes kan doen. Maar ja, je core business in jouw geval is jeugd.
Ja. Ja.
En daar ligt ook je hart.
Ja. Ja.
Dat is wel, ja, we vinden het nog wel eens een keertje lastig aan deze kant. Ja, nu zijn we alweer bezig met een begroting. Ik had ook gewoon op straat bezig kunnen zijn met evangelisatie.
Ja.
Maar ja, nu zit ik naar een suffe Excel-sheet te kijken, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar ja, ja. Doe je het niet, dan kan ik morgen weer de straat niet op, want dan wordt de rekening niet betaald. Dat is toch wel... Hoe gaan jullie om met die balans?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik doe vooral de administratie en dat soort zaken. En het is ook allebei, denk ik, nog steeds wel tussen mijn handen heel erg zoeken. Dat zeggen we ook vaak tegen elkaar. We zijn nu, naast dat we echtgenoten zijn en allerbeste vrienden, zijn we ook collega's. En het is natuurlijk wel zoeken van waar liggen jouw gaven en talenten en waar liggen die van mij. En je denkt dat je dat dan wel weet, omdat je natuurlijk heel vaak met elkaar hebt gepraat over je werk. En ik denk dat ik zeker wel veel sterke kanten aan Hanna kan ook vertellen. En ook echt wel, ik ben heel trots op haar, wat ze welk werk ze heeft gedaan en dergelijke en zo. Maar dan zit je nu toch in een nieuwe situatie en dan doe ik iets en dan denk ik, ja, dit slaat nergens op, dit ziet er niet uit. En vervolgens gaat Hanna erachter zitten en denk ik, wow, jij kan dit echt, weet je wel. Dus ja, het is een beetje volgens mij een balans tussen doen wat je daarvoor altijd al deed. Bijvoorbeeld begroting, ik deed altijd een beetje de financiën thuis, dat doe ik nog steeds. Vind ik ook niet zo erg, daar een beetje overzicht, ik hou van een beetje structuur erin. Maar Hanna doet bijvoorbeeld, laatst heeft ze bijvoorbeeld een hele mooie vakantiefolder in elkaar gedraaid. Wij verhuren ons huis. We hebben ons huis verhuurd tijdens ons verlof. Ook als extra ondersteuning voor het werk hier. En dan draait zij zo'n vakantiefolder in elkaar. En denk ik, ja, dit is echt super vet. Snap je? Dus,
ja, mooi, hè?
Ja, dat is leuk. Mooi. Ja, dus zo, ja, voor mij is het balanceren inderdaad, zo doen we dat.
Ja, mooi dat je elkaar aanvult op zo'n manier.
Ja. En jullie, hoe doen jullie dat?
Nou ja, gelukkig is mijn meisje is boekhouder geweest ooit. In de vorige leven. Ja, dus het is heel erg fijn. Als er één ding is waar ik helemaal gek van word, is papieren.
Ja.
Dus we hebben wel onze eigen... We hebben zelfs onze eigen doelgroepen, zeg maar.
Oh ja.
Mijn meisje is creatief therapeut. Mm-hmm. Dus dan heb je het over langere trajecten, als het niet goed gaat met mensen. Mm-hmm. Ik doe coaching en counseling op een hele harde laag van de bevolking. Depressie, zelfmoord, dakloos. En mijn acties zijn altijd heel kort. Heel kort, heel hard, heel krachtig. Het huis staat al in de brand. Dus ja, dan moet je rennen als een dolle om ze eruit te trekken, want anders gaan ze eraan.
Ja, ja.
Esther, de werk zit meer in preventie. Dat de brand niet uitbreekt. Dus we hebben alle twee wel ons eigen ding en laten elkaar... Tuurlijk geven we elkaar tips en trucs, hè, van hoe zit jij erin, hoe kijk jij ernaar. Maar per saldo heeft zij haar vak en heb ik mijn vak.
Mooi. Mooie combinatie ook wel, zoals je de metafoor beschrijft.
Ja, zo, dat geeft wel wat. Ja. We maken wel eens een keer de hele slechte grap. Als Esther haar werk nou beter had gedaan, dan had ik geen werk gehad.
Ja.
Ja. Maar ja, zo werkt het helaas niet op deze wereldbol.
Nee, nog niet iedereen is gered, Martin.
Nee, er is nog wel wat te doen, zeg maar. Er is nog wel wat te klussen. Ja. Maar dan is het wel mooi om te zien dat je elkaar wel aanvult, ook als echtpaar.
Ja.
Ja. Ja, ik weet niet. De zendingsdingetjes, die heb je ook al een keer gedaan, ooit een keer in je vrijgezellenleven, of niet?
Een beetje. Een beetje. Dus we zijn een keer op reis geweest met een jeugdgroep in Roemenië. Vanuit de kerk waar ik ben opgegroeid. En over het leuk verhaal daarvan moet ik altijd vertellen. Er was een dominee en die zat in een klein dorpje. En het was een heel arm dorpje. En Roemenië, nou ik denk dat ik wel mag zeggen dat Roemenië echt nog wel armer is, denk ik. Op heel veel plekken dan hier in Portugal. Misschien ook wel in Polen. Maar
zeker.
Ja. En dus het was echt een arm dorpje. En er was een dominee en die was ook tevens timmerman. Dus die sprak zondag gewoon hele mooie woorden. En vervolgens was hij zijn huis van 3 lagen aan het bouwen. Met zijn eigen hout en zo. Hij had ook een houtverwerkingsbedrijf. Dus zijn huis steeg boven alle andere kleine krakkemikkige huisjes uit. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dit wil ik, als ik naar zendingen ga, dan wil ik dit niet. het is nog een hele sterke koloniale beeld van de blanke zendeling die komt eventjes in een ander land wil vertellen hoe het moet en we brengen onze voorspoed mee of zo. Maar goed, die ervaring neem je ook allemaal mee, ja.
Ja, nee, ook dat, hè. Dat zijn wel ervaringen waarvan je ook verleert van nou, wat past mij wel, wat past niet. Waar liggen wel de gaven die God je heeft gegeven of wat niet?
Zeker.
Dan... Het heeft mij wel een hele hoop geholpen. Inderdaad, niet alle dingen die je dan ziet, daar word je altijd even gelukkig van. Mm-hmm. Maar ja, het dwingt je ook alweer om te bepalen wie ben jij dan.
Ja.
Als jij het gaat doen dan, hoe ga jij dat invullen?
Ja.
Ja. En, ja. Je kunt er wel een grote mond over hebben, maar...
Ja.
Ja, ja. Hoe jij dan?
En naar die dominee toe, hè. Ik bedoel, ik maak je waarschijnlijk ook wel echt wel fout als iemand anders kijkt die denkt dan zo. Ja, maar dat kun je beter anders doen, vriend. Dus ik bedoel, zo werkt dat natuurlijk ook gewoon.
Ja, weet je, en die mag ook weer... mensen mogen, ik vind het altijd fijn als mensen leren van mijn fout die ik heel veel maak. Mm-hmm. Maar ja, dan word ik er wel gelukkig van als ze ervan leren.
Ja.
Ik vind het prima als je zegt, joh, dat doe je niet goed. Nou, dat mag, graag zelfs. Mm-hmm. Maar ik word ontzettend enthousiast als ze dan zeggen, ik zou het dan op die en die en die manier doen. Ik vind, kijk, daar word ik blij van. Mm-hmm. En dan word ik nog blijer als ze zeggen, en dat ga ik dan ook gewoon echt nu zelf doen.
Ja.
Kijk, dan hebben we ook weer een extra smaakje erbij, zeg maar.
Ja.
Ja, waarom ik het vroeg, ik vind als koppel vind ik het wel, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik ben heel blij dat we dit doen als koppel, en mm-hmm. in jullie geval als gezin. Mm-hmm. En niet als, niet in je eentje, ben je natuurlijk nooit, je draait altijd wel binnen een team. Maar als echtpaar is het toch anders op een of andere manier.
Ja. Ja, dat ervaren wij ook echt wel zo. Ik denk dat... maar daarom zei ik ook dat Han en ik dikke vrienden zijn. Dat is wel een hele fijne basis, want er wordt wel even wat aan je gezaagd. En je moet weer op allerlei nieuwe manieren naar elkaar kijken en dingen met elkaar afspreken. En dat is toch wel lekker als je al wat jaren erop hebt zitten. Dat vonden we ook een voordeel toen we hier naartoe gingen. Want soms ga je denk ik ook ik denk dat sommige mensen ook best wel vroeg, toen zijn ze getrouwd en ze zijn helemaal klaargestoomd om een zending in te gaan en die gaan dan. Weet je wel, maar dan heb je nog weinig huwelijksleven, laat me zeggen, of weinig ingewikkelde dingen met je kinderen meegemaakt. En een aantal dingen waarin we ook getraind zijn over na hebben gedacht. Toen dacht ik, nou ja, dat zou natuurlijk allemaal zo kunnen zijn. Maar toen we in mijn waren, dacht ik, nee, zie je wel, dat gaat niet gebeuren, want... We hebben gewoon al die ervaring achter de rug en we hebben daar een soort van mee gedeeld. Niet om te zeggen, we hebben dat hartstikke goed gedaan. Maar we hebben in ieder geval de fouten gemaakt die erbij hoorden. Zodat we er nu van hebben geleerd. En dat we nu veel steviger in onze schoenen staan. Dus dat is wel heel prettig. Dat is ook misschien wel een voordeel zelfs om op latere leeftijd. Nou ja, ik ben 41, dus het valt ook wel mee. Maar met iets meer levenswijsheid de zending in te gaan, dat je iets stabieler bent, denk ik.
Ja, dat klopt. Mijn eerste ervaringen waren een jaartje of 17, 18.
Oh ja. Dat is toch jong, hè?
Dat is zo'n leeftijd dat je denkt dat je echt alles weet, maar als je erop terugkijkt, wist je helemaal niks. En ik vind, ja, dit, een bepaalde levenswijsheid, een bepaalde kilometerstand. En ook wel je oorlogswonden. Ook wel de dingen die je meegemaakt hebt, ook wel je littekens. Op een of andere manier ben je die wel nodig of zo.
Ja, ja. Nou, het is wel interessant dat je dat zegt, 17, 18. Want ik moest ook nog net denken aan de vraag die je stelde over, heb je nog meer zendingservaring? En wat we natuurlijk met de BGA ook hebben gedaan, bij de Baptistengemeente Amersfoort, waar jij en ik allebei lid van zijn. toen zijn we 2 keer met een groep naar Slowakije geweest, hè? En dat was natuurlijk ook een beetje die leeftijd, 16, 17, 18, 19. Ja, dat is dan ook echt smullen, weet je wel. Want gasten komen erin, vliegen erin met allerlei verwachtingen, ideeën. En er gebeurt altijd alles. Alles gaat altijd anders dan dat je denkt. Als jeugdleider kun je bijna niks plannen. Dus je voelt je heel erg omhand van, ja, sorry, ik kan je echt geen duidelijkheid over morgen geven. En dan vooral natuurlijk als je, of het algemeen zijn, de meeste culturen op deze aardbol zijn familieculturen. Ten opzichte van een paar landen die nog maar een individualistische cultuur hebben, zoals onze Nederlandse cultuur. Dus je moet heel veel loslaten. Ja, en dan is het geweldig om te zien welke grote stappen jongeren kunnen maken. Omdat ze een tijd apart zetten voor God. En omdat ze gewoon op een positieve manier de klap van de zweep ervaren, laat maar zeggen. En gewoon hele mooie ervaringen opdoen. Die ze echt wel kunnen meedragen van later, die ze echt wel vormen.
Nou ja, dat is het, hè. Het vormt enorm. Mm-hmm. Moet ik naar mezelf kijken, joh, wat heb je gedaan rond die leeftijd, hè?
Ja.
Heb je nou echt zieltjes bekeerd? Weet je, dat soort enge dingen? Mm-hmm. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, nee. Mm-hmm. Maar heeft het me gevormd? Heeft het me dichter naar God toe gebracht? Al helemaal als je er dan op terug gaat kijken, ook over die jaren heen, dat je nog een keer over nadenkt van, joh, hoe ging dat dan? Mm-hmm. Ja, dan moet mijn conclusie wel zijn, het heeft me veel dichter bij God gebracht. Het heeft me een stabielere basis gegeven voor een langere toekomst.
Ja, dat is een win-win situatie, toch?
Ja, ja. Ja, alleen in mijn eigen hoofd had ik op een of andere manier zitten, joh, ik ga het zendingsveld in en ik ga eens even fijn 100.000 mensen bekeren of zo.
Oh ja.
Ja, dat is in ieder geval niet gebeurd.
Nee, dat doen misschien anderen nu wel, hè? Voor je.
Ja, dat is prima. Het heeft me ook wel geleerd, dat moet je loslaten.
Ja.
Je stelt je beschikbaar voor God. Hmm. En daarna is het zijn pakkie aan.
Ja.
Durf het ook los te laten of zo.
Mm-hmm.
Stel je beschikbaar en daarna is het aan hem.
Ja.
En als dat betekent dat je mensen tot bekering ziet komen, nou, fantastisch.
Mm-hmm.
Zo niet, nou, klaarblijkelijk heeft hij daar dan een plan mee. En ben jij ergens bezig met voorbereidende werkzaamheden misschien weer voor een ander?
Ja.
Waar je misschien wel nooit achter zult komen.
Mm-hmm.
Maar hou wel het vertrouwen vast. Jij stelt je beschikbaar.
Mm-hmm.
En dat is, ja, ik wil niet zeggen het belangrijkste, maar zit toch wel ergens heel hoog in de boom of zo.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat in de Bijbel staat, hè? Dat God degene gebruikt die niet per se gekwalificeerd zijn, maar die wel willen. Ja, dus het gaat om, ja, het is mooi dat het ook het thema is van deze podcast, maar het gaat ook echt om beschikbaar zijn. En gehoorzaam zijn. En hij gaat voorzien in al die dingen. Wij merken ook heel erg in ons proces van gaan. Dat dan heel veel mensen vragen zijn. Ah, hoe doe je dit en hoe doe je dat dan? Ja, ik snap die vraag. Hoe ga je de school voor de kinderen doen dan? Of ga je zus doen? Ja, dat zijn grote dingen waar ik weinig antwoord tot geen antwoord op heb. Maar ja, dat is, weet je, als hij voor ons zorgt. Als wij gehoorzaam zijn en die zegen volgt. En hij voor ons zorgt. Dan gaat hij voor al die andere dingen ook zorgen. En dan hoeven we ook echt niet bang te zijn. Of dat moet ons niet in de weg staan om gehoorzaam te zijn, om beschikbaar te zijn. En ik denk dat natuurlijk heel vaak het geval is. Dat we wel dat in de weg zetten en daardoor gewoon niet tot het volledige potentieel kunnen komen waar God ons voor geroepen heeft. Dat is wel verdrietig.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel verdrietig. We komen aan deze kant best wel veel mensen tegen die willen dan eerst alles tot 110% bedacht hebben hoe het dan gaat gebeuren.
Mm-hmm.
En aan de ene kant snap ik dat.
Mm-hmm. Tuurlijk.
Aan de andere kant, ja, hoe zit het dan met je vertrouwen op God?
Ja.
Een bepaalde basis moet je gewoon goed geregeld hebben, punt.
Mm-hmm.
Maar er is ook een moment waarop je moet zeggen, ja, luister, 85% dat is ook goed genoeg en de rest regelt God echt wel.
Ja.
Dus 0% is niet goed, maar 110%, die komen ook nog wel eens tegen. Ik vind, ja, maar 110%, hoe zit het met je vertrouwen? Je ging toch met en voor God weg, toch? Of niet?
Ja. Ja. Ja, en het heeft misschien ook wel nog wel met te maken dat mensen zich al zorgen maken over echt heel veel later. Dus de dingen waarvan je sowieso al niet zoveel invloed had. Misschien ook al niet in Nederland, maar dat lijkt dan zo, omdat we heel veel dingen goed geregeld hebben. Dus dan lijkt het alsof we daar heel veel invloed op hebben, wat natuurlijk niet zo is. Ja, dus ik denk dat ook in de weg zit. Want niet wil zeggen dat je inderdaad, je immigratiepapieren en dat soort zaken. En je bankrekeningen, ja, dat zijn gewoon natuurlijk dingen die moet je gewoon regelen. De hele praktische dingen.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, herkenbaar. Hey, en jeugdwerk Portugal.
Ja.
Ik heb echt geen idee, hè? Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag, hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is interessant. Nou, het zit heel fragmentarisch eruit. Omdat we natuurlijk gewoon 4 kinderen hebben. Die allemaal hun eigen behoeftes en ideeën en dingen hebben. Dus het is niet dat ik een hele dag soort van weg ben. Er zijn wel 3 projecten die we draaien eigenlijk. Dat zijn de 3 hoofddoelen die we doen. En waarvan de 2 heel duidelijk om jongeren gaan. Dus ik wil je wel meenemen op een zondag. Ik denk dat wel een hele leuke dag is. Dat is de missiedag. Dat zijn mensen vrij, hè? Het is familiedag. Als het zonnetje schijnt gaan we lekker naar buiten in een park. Portugezen en dolle parkjes en lekker buiten zijn. Dus weet je, op een zondag dan ontspannen wij in de ochtend. Daarna gaan we met z'n allen naar de kerk. Onze eigen kerk waar we voor werken. is wel belangrijk om even wat contact te houden met de mensen in de kerk. En dat zijn gewoon hele lieve, mooie mensen. En daarna is het echt heel snel naar huis, eten maken. Want dan stap ik in de auto. En dan rijd ik ongeveer zo'n kwartiertje tot 20 minuten naar Bellas. En in Bellas hebben wij een andere kerk. Als een soort van vriendenkerk die we helpen. En daar komen we met een groepje van zo'n 6 mensen bij elkaar. Een aantal zitten in de kerk waar wij zelf lid van zijn. Of waar we voor werken. Een aantal andere mensen zijn komen aanvliegen of zijn lid van deze kerk. Nu moet je even voor je beeldvorming onze kerk. De Villa Nova kerk heeft 100 mensen ongeveer. Dat is echt serieus groot hier. Dat is echt wel... De kerk staat ook wel in de regio bekend als... Nou, we zijn een beetje een mozaïek van deze omgeving, laten we zeggen. Hè? De doorbrekers, ook een grote, zo voelt dat een beetje voor mensen hier. Want de kerk in Bellas is een kerk waar er zo'n 10 mensen in de kerk zitten. Dus ja. Dat is het verschil. En dat is wat meer standaard voor de evangelische / baptiste gemeente. Maar goed, dan zijn we bij elkaar. Dan bidden we elkaar en dan trekken we erop uit. Dan is letterlijk, nou, wat zal het zijn, 20 passen lopen. En dan ligt er een heel mooi park voor ons. Waar we op de stenen zetten we 2 goaltjes neer. Nou, jongeren komen ons al en kinderen komen al naar ons toe rennen. Van gaan we weer voetballen vandaag? Dus we hebben hesjes. We bidden eerst met ze. Daarna gaan we lekker voetballen. Verdelen we de teams. Als je echt zo'n lekkere zondige dag, dan zijn er ook veel mensen in het park. Kleine families zitten gewoon een beetje te kijken. Er gebeurt veel. En wij trekken wel de aandacht, laat maar zeggen. Dat doen we altijd even in de pauze. Dan hebben ze wat eten en drinken. Dan delen we vaak wat over een onderwerp, een bijbelverhaal. En dan gaan we daarna nog een keer door. En aan het einde van het voetbal, dan nodigen we ze uit voor in de kerk. En dan doen we daar vaak... Nou, we hebben een tijdje een youth alpha gedraaid, die hebben we afgemaakt. We gaan nu beginnen met een clubprogramma van Youth for Christ, Rock Solid. Die gaan we deels vertalen in het Portugees. En we gaan gewoon dan duiken wat meer de Bijbel in. Dan hebben we het echt wat meer over Jezus. Doe ook wel veel spelletjes. Het is altijd wat lekker te eten, want dat is wel belangrijk. En dan eindigt mijn dag weer om dat allemaal in goede banen te leiden. En dan stap ik in de auto en dan ben ik weer thuis om 1 uurtje of 7:30, 8 uur.
Klinkt als... Jullie zijn wel heel duidelijk... Het doel is niet sport. Het doel is niet activiteiten. Het doel is evangelisatie.
Ja. Ja, we vinden het echt wel belangrijk om... we vinden het echt belangrijk om Jezus te delen met mensen. Dus echt... En dat was begin af aan al eigenlijk dat we zeiden van... We moeten gewoon in die pauzes die we hebben... Gaan we gewoon iets van Jezus delen. We gaan met de jongeren bidden. We gaan... Nou ja, weet ik veel. Zit er een jongen geblesseerd langs de kant of heeft last ergens van? Ga naast hem zitten. Vraag, hey, wat is er aan de hand? Kan ik voor je bidden? Weet je, we willen echt heel praktisch laten zien wie Jezus is en wat het betekent om hem te volgen. Dus hoe zijn volgelingen eruit zien. En dat is ook wel lachen. Want daarnaast, we geven ons alles in dat voetbal natuurlijk. Hè? Wij gaan natuurlijk, we gaan naadje. Het moet ook wel, want er zijn een paar gasten bij die laten me echt alle hoeken van het veld zien. En voetbal is niet mijn eerste sport, maar... Ik denk dat ik er zo medium goed in ben, om mezelf maar te klassificeren. Maar die laten me echt alle hoeken zien. Dat zijn van die Portugese straatvoetballertjes. Ja, uiteindelijk zetten ze me gewoon in de goal. En vanwege mijn lengte kan ik dan nogal wat goede dingen doen voor mijn team. Maar ik moet wel echt aan de bak, laat me zeggen. Ja. Dus dat is ook heel leuk. En dat zie ik ook, we hebben net een nieuwe pastor daar gekregen. Want lange tijd heeft deze kerk op non-actief gestaan, dus... Daarom doen we dit werk ook. We hebben die kerk soort van nieuw leven ingeblazen door het missionaire werk. Ze trekt weer wat gezinnen aan. En er zit een Braziliaanse zendeling die is nu pastor geworden samen met zijn vrouw. Ja, dat is ook wel een toffe gast. Want atletisch lichaam heeft hij in ieder geval nog niet. Is hij zichzelf heel erg bewust van. Maar het is een hele amicale gozer. En ja, de pastor voetbalt lekker buiten. Maakt iedereen, geeft iedereen een handje, lacht, maakt grapjes met jongeren. En ik denk, ja, dit is wel kerk zijn. Dus ik zie die gasten ook, die jongeren, die zijn ook wat mij betreft allemaal deel van onze kerk. Weet je wel, we hebben gewoon jongerenwerk in de kerk van 30 jongeren, waarvan ik weet niet hoeveel er inmiddels geloven, niet zoveel, maar ze zijn wel allemaal onderdeel van ons werk. Ze zijn gewoon, ja, zij zijn een deel van de kerk.
Fascinerend. Ik zit even te denken, als je het over beschikbaar zijn, en wat doe jij dan als luisteraar? Ik kan me ook wel voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen van ja, luister, poe, de straat op gaan en met jeugdvoetballen. Nou, prima. Mm-hmm. Dat zie ik wel zitten. met zijn voetbal leuk vinden. Mm-hmm. Wij zullen het niet zien doen.
Ja.
dus nou, prima. Lijkt me een leuk plan. Maar ja, om dan met die jeugd die zo komt aanwaaien, het over Jezus te gaan hebben. Mm-hmm. Pat, boom. Mm-hmm. Oeh, dat weet ik niet. Dat is wel... Oeh, dat is wel de overtreffende trap van beschikbaar zijn.
Ja.
Hoe zijn jullie ervaringen daarmee? Want kijk, je probeert op een of andere manier contact te leggen met een potje voetbal of wat dan ook. Mm-hmm. Maar in één keer komt er Jezus om de hoek kijken. Hoe zijn de reacties van de jeugd daarop?
Ja. Nou ja, weet je, waar we natuurlijk in Nederland hebben we er ook al mee geworsteld. En worstelen mensen daar nog steeds mee. Je bent bang dat je een dubbele agenda gaat neerleggen natuurlijk. Hè? Dat je gaat zeggen, nou weet je, we komen hier een leuke activiteit draaien. Maar eigenlijk willen we jullie winnen voor Jezus. En mijn antwoord altijd op is, nou laat aan het begin duidelijk zijn dat jullie willen winnen voor Jezus. En we willen gewoon een leuke tijd met jullie hebben. Het kan een en-en verhaal zijn. En als je dat van het begin af aan communiceert in je hele doen en laten, is er denk ik ook geen probleem. We hebben ook van het begin af aan gezegd, wij zijn die kerk, kijk daar. Dat zijn deuren. En dat, nou, de kerken zien die over het algemeen hebben ze geen eigen gebouw, dus we huren een winkelruimte. Dus je ziet niet aan de buitenkant dat het een kerk is. Ze zeggen, ja, dat is een kerk daar en daar komen we vandaan. En nou ja, laatst moest iemand de weg naar onze kerk weten. Dat is wel grappig, ik had haar geïnstrueerd. Maar nou, ze was een beetje de buurt aan het dwalen. En ze vroeg aan een vrouw van, ik moet bij die kerk zijn. En de vrouw had het over een andere kerk. Toen zei ze, oh ja, maar daar zit ook een kerk. En die zijn altijd in het park bezig en zo. Die doen echt wel leuke dingen. Ja, dat is zo'n vet compliment. Ik denk, zie je, word goes around. Maar ja, dus laten we vooral niet onder stoelen of banken schuiven wat we aan het doen zijn. Yes, we zijn mensen voor Jezus aan het winnen. Daar gaan we met heel ons hart voor. En we zijn denk ik heel erg positief en betrokken bij jongeren in hun levens. Ja, en dan is het ook niet zo spannend om over Jezus te vertellen. Want dat verwachten ze bijna. Ze verwachten ook bijna dat we iets daarover gaan doen.
Ja, klinkt als een beetje de tip is dan, wees er direct, begin er direct mee vanaf stap 1.
Ja.
Dat maakt het niet moeilijker. Integendeel, dat maakt het juist vele malen makkelijker.
Mm-hmm.
Daar klinkt het een beetje naar, zeg maar.
Ja.
Klopt dat?
Ja, 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 dat klopt denk ik. En het is denk ik ook het wat ik eigenlijk bijna altijd wel doe. Ik vind evangeliseren heel leuk. Vooral het onbekende vind ik heel leuk aan evangeliseren. De straat op en je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is een beetje de avonturier in mij. Maar ook als je gewoon in contact bent met mensen. Gewoon dit eerste contact kun je het best heel makkelijk over God en Jezus hebben. Er zijn zoveel aanknopingspunten om even iets over te delen en even de sfeer te proeven van waar zit iemand. Zonder meteen het hele evangelie uit te leggen en iemand met de buik voor zijn kop te slaan. Snap je? Dus ja, en dan heb je meteen het toon gezet, dan kun je het er nou ook nog een keer over hebben. Zonder dat moeilijk te vinden of zo.
Ja, ik vind het wel een mooie tip. Ik vind het wel een... ik vind het wel bemoedigend op een of andere manier.
Mooi. Het is ook bemoedigend nieuws, toch? Ja,
ja, nou, dat sowieso. Mm-hmm. Ik denk dat het sowieso je eerste drive moet zijn.
Ja.
Want als dat niet je eerste drive is, dan wordt het wel heel erg... Ja, dan wordt het helemaal een bijna opgedrongen feestje. Dat gaat niet werken.
Nee, nee. Een ander voorbeeld ervan, dat was wel leuk. Wij zijn in een andere wijk, doen we dus ook jongerenwerk. Er zijn twee kleine kerkplanten. Het is wel grappig, het is een vrij grote wijk, 20.000 mensen. En daar zitten twee hele kleine mini-kerkjes. Eentje heeft geloof ik 6 mensen en die andere ook iets van 13 of zo. Maar die kennen elkaar nog niet zo goed, gek genoeg. Terwijl hier het netwerk is heel klein natuurlijk, dus je zou elkaar heel snel moeten kennen. Maar goed, dat was nog niet zo. En ik had gewoon heel erg verlangen, ik had eigenlijk eerst met iemand afgesproken, die kwam vaak niet opdagen om het met diegene over Jezus te hebben. Nou, dat is ook een Portugees. Ik zeg ja en ik doe nee. In ieder geval in mijn Nederlandse hoofd. Hè? Dat ja om de relatie goed te houden, maar dan toch niet komen opdagen. En toen hoorde ik ergens basketbal, wat lager in de wijk. Dus ik ben naar dat geluid toegelopen. Er waren gewoon gasten aan het basketballen. Ik dacht, nou ja, dat is misschien ook wel leuk om hier te doen. Een heel mooi basketbalveldje. En basketbal is wel echt een van mijn lievelingssporten. Dus toen heb ik even meegebasketbald daar en zo. Gewoon in hun leven ingezoomd als het ware. En nu doen we daar elke week basketballen met gasten. En dat is veel minder bombastisch eigenlijk dan het werk in Bellas. Ja, de sfeer is heel anders. Dus er komen een paar jongens naar basketballen. Maar dat betekent wel dat je veel sneller de relatie met die gasten opbouwt. Ze kunnen ook wat beter Engels. Het is een wat ander soort jongeren, denk ik, die basketbalt dan gewoon... Het voetbal is echt een volkssport en basketbal is toch een meer... Ja, je moet dat wel heel erg leuk vinden. En nou, vaak volg je de NBA in Amerika, dus ze kunnen ook wat beter Engels. Weet je, zo zijn wat stoerdere gasten, vinden zichzelf heel wat. Hè? Want het is een beetje een haantjesport, basketbal. Nou goed. Dus, maar toen zat ik, nou, 2 weken geleden dacht ik, ja, 2 jongens zijn echt heel gecommit om elke keer te komen. Bouwen echt goede relatie mee, delen echt wat dingen uit hun persoonlijk leven. Dus ik dacht, nou, nu is het tijd om allemaal te vragen, hey, wanneer hebben jullie tijd om een keer met mij koffie te drinken of te zitten en het over Jezus te hebben? Want ze weten, ook daar zeggen van heel veel, beginnen we zijn de kerk en weet je zo. En nou, toen keek hij een beetje naar beneden, een van de 2 jongens. En toen dacht ik al, oh, dit wordt geen ja, weet je wel. Dus toen keek ik een beetje op. Hij zei, ja, ik zei, nee, je mag eerlijk zijn. Je hoeft geen ja te zeggen. Want dat het helpt tot even om te zeggen, hey, wij zijn Nederlanders. Hè? Dus directe communicatie, geen enkel probleem. Hij zei, nou, daar zijn we niet zo van. Daar zijn we niet zo mee bezig. En toen keek hij weer snel weg. En nou, toen liepen we het veldje af. Ik denk 20 minuten later, na het basketballen. En toen zei ik nog van, joh, weet je, fijn dat je eerlijk bent geweest. Dat, voor mij was dat een mooi teken van relatie. Van hij durft het tenminste eerlijk tegen me te zijn. En we bouwen nu gewoon nog steeds verder. Maar nu was het dus nog niet het moment om over Jezus te hebben. Dus ja, dat kan ook, hè. Je kan gewoon dat dan daarna nee krijgen. En dat is even slikken dat je denkt, nou, het was wel heel geweldig geweest als. Maar hey, we bouwen gewoon rustig verder. En we zien wel weer wanneer de nieuwe openingen komen. Dat is ook niet heel spannend dan. Dus ja.
Ja, mooi voorbeeld. Dan zit je op een of andere manier ook... Ook losser in, denk ik. Op het moment dat je het durft te zeggen. Wat ik zo'n beetje tussen de regels door ruik, luister. Mm-hmm. Je moet wel beschikbaar zijn. Mm-hmm. Maar daarna is het aan God.
Ja.
En laat hij dingen gebeuren. Nou, glorie, halleluja. Mm-hmm. Maar als je niet beschikbaar bent, ja, dan dat is überhaupt al het begin, zeg maar.
Ja. Ja, en ook dus meenemen wat je hebt en wie je bent, of zo, weet je wel. Zet dat gewoon allemaal in. Wees daar niet bang om, of zo. Ik bedoel, er zit zoveel, God heeft al zoveel mooie dingen in ons gelegd. We hebben zoveel gave talenten, we zijn zoveel kleurig met z'n allen. Dus zet dat gewoon lekker in, joh, voor zijn koninkrijk. En hij doet echt wel de rest.
Ja, ja, dat is een mooie boodschap, denk ik. Over boodschappen gesproken, hoe bijbellezerig, teksterig ben jij?
Ik lees de Bijbel zeker. En ik probeer die tekst mijn eigen te maken. Maar ik moet elke keer opnieuw een eerlijke bekentenis. Ik ben niet iemand die Bijbelstudies maakt voor mezelf. En daar uren in wegduikt. Nee, wij moesten een opleiding doen voor dit werk. Of moesten, maar Bijbelschool is vaak wel gewenst. En daar heb ik geleerd exegeses te maken. Het is niet mijn favoriete vak geworden, laat maar zeggen. Terwijl ik hele mooie dingen in die Bijbel ontdek. Hè? Dus dat is natuurlijk altijd zo. Het is Gods woord, dus het is te gek. Maar ik ben gewoon zo'n enorme doener dat ik daar wel... Een paar uur in die Bijbel word ik gewoon een beetje onrustig. Denk, nou, laten we nu maar gaan doen wat er staat. Weet je wel? Ja.
In het kader van beschikbaar zijn, ja. heb je dan ergens een vers dat je denkt van... Nou, dit Bijbelvers, dat vertolkt het wel op een of andere manier.
Ja, dat heb ik zeker. Ja, dat vers kwam, dat sprak heel erg sterk. Dat we hadden afgelopen zomer een jongerengroep. En wat ik net ook al zei, zo'n jongerengroep midden in de week, dan loopt ze tegen allerlei dingen aan. En ze, nou ja, ze zien heel veel dingen, ze hebben weinig slaap. Dus ze komt echt een beetje in een dipje. En dan worden ook vragen gesteld van waarom doen we dit eigenlijk? Omdat ook zo'n potje voetbal en misschien met jongeren bidden... ziet niet meteen uit alsof we nou heel veel resultaat boeken met z'n allen. Nou, toen moest ik denken aan de tekst uit Romeinen 10. En dat is wel een tekst die wel daarna heel erg leidend is geweest ook. Romeinen 10 vers 14 en 15. Ik zal hem even voorlezen. Daar staat, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen.
Ja, mooi vers. Ik vind hem aan de ene kant vind ik hem heel mooi, aan de andere kant vind ik het ook wel pittig. Want het is ook wel heel erg in your face. Je moet het wel vertellen. Mm-hmm. Want ja, de mensen kunnen niks horen als jij je mond niet opentrekt.
Ja.
Ik vind hem ook wel duaal op een of andere manier.
Ja. Ja. Ja, ja, dat klopt. Hij is wel vrij radicaal, hè?
Ja, lekker.
Ja. Nou, het zit ook wel een beetje in... Ik heb, weet je, vaak... met alle respect voor degene die de uitspraak heeft gedaan... volgens mij dicht ze me Franciscus van Assisi toe... dat preach the gospel if necessary use words. Nee, if necessary... Ja, dat preach the gospel if necessary use words. En dat is natuurlijk het uitleven van het goede nieuws. Dat is superbelangrijk. Maar vaak... Nou, wat ik wel eens heb ervaren, laat ik het iets meer nuanceren, is dat mensen dat als een soort van excuus nemen om maar alleen maar goede werken te doen, maar niet over Jezus te vertellen. En ik denk, ja, dat is onbijbels, lieve mensen. Dat is niet oké. Okay. We moeten hier wel over Jezus, het gaat juist hand in hand. En misschien daarom ga ik ook wel aan op zo'n tekst, omdat ik denk, ja, weet je, het voetbal is te gek met die gasten, maar ze moeten ook echt op dan met Jezus horen. Liever net iets te vaak en niet drammerig, niet bovenop hun hoofd gooien, maar gewoon. Jezus is gewoon echt mijn beste vriend. Dus die neem ik mee, weet je wel. En die krijg je met me mee of zo.
Ja, ik zeg wel eens gekscherend tegen mensen. Joh, als ik leuke, goede dingen had willen doen... had ik net zo goed voor Greenpeace kunnen gaan werken.
Had je waarschijnlijk ook goed gedaan, toch? Met alle intenties en je passie en je motivatie. Ja.
Absoluut. En ik had het ook leuk gevonden. En ja, nog zeehondjes redden ook nog. Nou, dat lijkt me ja, geweldig.
Ja, dat is heel goed. Ja, dat is heel goed werk. Zeker.
Ja, maar per saldo gaat dit verder. God heeft die zeehondjes geschapen. Hij is de schepper. En dat is mijn werkgever.
Ja.
En ja, ik vind het heel belangrijk. Laten we zeehondjes vertalen in daklozen. Ja, ik red ze graag van de straat. Maar dat is maar een tijdelijk vraagstuk. Want van de straat redden, dat, nou ja, stel ik ontmoet ze als ze 30 jaar oud zijn. En ik kan ze van de straat afhalen als ze 30 jaar oud zijn. Ja, dan hebben ze nog 70 jaar te gaan en dan is het klaar.
Maximaal.
Dan is het maximale resultaat is 70 jaar. Dat klinkt geweldig, maar er is ook een eeuwigheidsvraagstuk. En wat heb ik eraan als ik ze 70 jaar van de straat af kan halen, maar ze niet vertel over wie Jezus Christus is... En dat ze daarna heel, ja, heel zwart-wit uitgedrukt de eeuwige barbecue opgaan.
Ja.
Ja. Ja, oké, okay, dan heb ik 70 jaar gered. Ja. Ja. Waarvoor heb je het dan gedaan? Dan heb ik wel de eerste stap gezet. En ja, met die 70 jaar mag je absoluut blij mee zijn als je iemand letterlijk van de straat af kunt rennen. Maar ja, dat is het dan net niet. Ja, dan heb ik de finishlijn niet gehaald. Dan heb ik wel een mooie race gehad. Maar ik heb de finishlijn niet gehaald.
Nee.
Ja.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat jij ook in je werk met deze doelgroep... aan de ene kant inderdaad dit heel graag wil doen. Dit is dan een soort van... Dit is het werk met hun om ze van de straat af te krijgen. Misschien een soort van de activiteit, als het ware. Hè? Het voetbal.
Ja.
Maar als jij ze niet over Jezus vertelt... Dan zit je dus met dat dilemma van... Ja, dan red je ze niet, laat me zeggen. Uiteindelijk is dat wel natuurlijk het woord wat in de Bijbel staat. Daar gaan we voor en daar zijn we voor geroepen. Omdat Koninkrijk van God zegt, hey jongens, dit is echt, dit is hier. En je kan er gebruik van maken, je kan er onderdeel van worden. God houdt zoveel van je, je hebt redding nodig. En in hun geval kan ik me nog eens voorstellen dat het ze ook soort van echt helpt. Omdat Jezus echt helpt. De Heilige Geest helpt echt om je leven op orde te maken natuurlijk.
Ja, ja en dat is het ook. Hè? Als je... Dat zie ik als mijn core business. De core business is met mensen te redden voor de eeuwigheid. Nou ja, dat kan ik niet, dat moet God dan ook nog zelf doen. Maar goed, ik kan in ieder geval een beetje proberen
ja.
te helpen, zeg maar.
Je bent een grondmedewerker, toch?
Ja, zo moet je het zien. Ja. Ja, de core business is een eeuwigheidsvraagstuk. En net wat je zegt, hoe eerder je erover begint, hoe makkelijker als het gaat. Ja, hoe langer ik ermee wacht met zeggen, dit zijn mijn werkelijke intenties. Hoe op een of andere manier voel ik de drempel dan ook met ieder gesprek groter worden. Van ja, ik moet het er toch een keer over hebben. Hoe ga ik het dan? Ja, waarbij ik steeds meer zoiets heb van, ja, eigenlijk had ik het gewoon direct in gesprek 1 moeten zeggen. Direct duidelijk.
Ja.
Nou, wat ik dus inmiddels ook doe.
Mooi.
Dit is waarvoor we er zijn. Dit is waarvoor we het doen. En ja, we willen je ook graag helpen met gewoon praktische zaken. Maar hoe raar het ook klinkt, de praktische zaken zijn van secundair belang. En dat, ja, dat is best wel in your face. Best wel in je bakken, zeg maar, wordt Hollands uitgedrukt. Maar het maakt het zoveel makkelijker.
Ja. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het je heel erg helpt. Omdat je gewoon... Ik kan me voorstellen, er ligt iemand op straat, weet je wel. En die wil je bereiken. En ja, ik bedoel, de liefde van Christus dringt ons toch ook. Dus vanuit liefde zit jij, lig je. Ik weet niet op welke manier je op dat moment contact maakt. Maar ik kan me zo voorstellen dat je op dat moment vanuit de liefde van Christus contact maakt. En het, weet je wel, als je dan het woordje Jezus laat vallen, is dat gewoon... Is dat helemaal congruent met je motivatie en je doel? En is diegene daar alleen maar... kan diegene daar denk ik alleen maar blij mee zijn? Dat is ook een beetje wat je vaak ziet. Mensen zijn vaak banger voor wat er allemaal dan niet zou kunnen gebeuren op het moment dat je over Jezus praat. Terwijl als je op straat loopt... Ik weet niet of je wel eens zo'n lekkere straat-evangelisatieactie hebt meegemaakt. En dan heb ik het niet over het zingen op straat, maar gewoon echt in contact met mensen... Ja, ik ben nog nooit in elkaar geslagen of zo, hoor. Ik heb nog nooit... ik denk dat het ergste is dat iemand een keer heeft gezegd van... je bent echt een sukkel of zo. Dat is het dan. Ik denk, nou ja, weet je, die neem ik dan wel. Weet je wel, op al die ervaringen. Voor het koninkrijk, voor Jezus, toch? Of voor de rest, iedereen zegt, ah, dankjewel. Kan ik voor je bidden? Nou, sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. Maar ze zeggen altijd, hey, dankjewel. Wat lief van je of zo. Dat is toch heerlijk? Wat een kansen zijn dat, joh.
Ja, klopt. Dezelfde ervaring aan deze kant. Echt nog nooit iemand gehad die... Ja, tuurlijk, ze verklaar je wel eens een keer voor gek. Nou, prima, dan mag ik gek zijn voor God. Ja. Nou, mooie geuzennaam, toch? Maar ja, nee, wij zeggen, ik ben nog nooit in elkaar getimmerd.
Nee.
Ja, wat kan je gebeuren dan?
Nee, dus mensen, ik denk dat je mensen echt... Weet je, natuurlijk geloof ik dat we mensen mee helpen. Maar ik denk dat mensen zelf op dat moment ook ervaren dat ze geholpen worden. Ook hebben ze geen flauw idee wie God is of hoe het gebed werkt of wat dan ook. Maar het feit dat ze dan zeggen, dankjewel, alleen dat idee al... Ja, daarmee helpen ze alweer een stuk verder.
Ja, sowieso. Kijk, als jij aan het sporten bent, en ik hoop het niet dat het gebeurt, maar stel een van die gasten breekt zijn poot tijdens het sporten. Mm-hmm. Dan vind ik het ook wel krachtig als je zegt, ik wil graag met je binnen.
Ja.
Want ja, even heel fictief hè, dat dit gebeurt. Mm-hmm. Want de pijn die je hebt, die is zo groot, ik kan die pijn niet bij je weghalen. Ik ben God niet.
Nee.
En ik zou het graag voor je willen doen. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Mm-hmm. Dus laten we jouw probleem bij God brengen. Of dat een gebroken been is. Of noem een ander probleem. Want als er iemand is die krachtig genoeg is om jouw pijn te verzachten. Of die er een plan mee heeft. Dan is dat God.
Ja.
En ik kan je, menselijk gezien, ik kan er niks mee. Het probleem is te groot. Maar laten we dit probleem van jou brengen naar degene die het wel kan oplossen. En er ook op vertrouwen dat als hij het niet oplost, dat hij er dan op een of andere manier een groter plan mee heeft. Waardoor je gevoel van pijn toch minder wordt. Ondanks dat de pijn wel echt is, laten we eerlijk zijn.
Ja.
En dat maakt gesprekken voor ons in ieder geval nog wel eens makkelijker. Wie zijn wij?
Ja. Nou ja, ook dat komt denk ik weer op beschikbaar zijn. Ben je beschikbaar op het moment dat er inderdaad zoiets voorvalt om dan meteen je wapen gebed in te zetten. Omdat je weet, dat is iets waarmee ik deze strijd kan winnen. Dit is iets waarmee ik iets aan de situatie kan veranderen. Dit is iets waarmee ik Jezus dichterbij kan brengen. Maar ben je beschikbaar om dat te doen? Of zeg je, nou, dat vind ik wel ingewikkeld. En dat mag ook, hè. Ik bedoel, het mag ook allemaal. Als je maar eerlijk in die spiegel durft te kijken en dan denk ik, als ik dit ingewikkeld vind, misschien moet ik dan wel aan de bak met Jezus. Omdat het wel... Nou, dat is misschien ook al wel radicaal wat ik zeg, maar het is wel een kwestie van Jezus volgen en dus doen wat hij deed. Hij is de meester en wij zijn zijn volgelingen. Dus als we niet doen wat hij doet, dan is er iets mis. Dan moet je toch uiteindelijk wel bij jezelf te raden gaan. En het mag gelukkig heel liefdevol en weet je wel, met God en mag je dat in je eigen proces doen. Maar ik denk dat je wel een stap te zetten hebt, ja.
Ja, dat het eens... inderdaad, als dat een vraagstuk is en je vindt dat heel moeilijk, ja, dan moet je misschien toch eens terug naar de tekentafel en de spiegel.
Ja.
Van, joh, hoe zit het dan echt?
Mm-hmm. Ja, en wat ik en natuurlijk zijn we anders gemaakt, hè, en hebben we andere karakterdingen. De ene is extrovert, de ander is introvert. Wat ik mooi vind, ik ben laatst uit die serie The Chosen aan het volgen. Ik weet niet of je dat ook kijkt. Ja, hoe Jezus wordt gespeeld en hoe hij met al die verschillende discipelen omgaat. En dat zitten ook allerlei verschillende karakters worden eruit gespeeld. En dan denk ik, ja, weet je, maar zo gaat het ook. Hij bemoedigt ze, hij ziet ze, hij weet waar ze mee worstelen. Dus we hebben ook echt allemaal dat eigen proces. Maar het is niet dat hij concessies doet aan wat hij van ze vraagt. En ze worden erop uitgestuurd. En ze hebben hem zien werken. Dus ze weten dat het kan. Snap je? Dus ja, dat vind ik wel cool.
Ja, mooi. Ja, ik vraag me wel altijd af. Stel ik had zelf visser geweest. Een beetje met zijn bootje dobberen op zo'n meer. Mm-hmm. En er staat in één keer iemand naast jou en die zegt, volg mij. Wat had ik zelf gedaan? Weet je, wij hebben de Bijbel, dus wij kunnen zeggen van ja, maar dat was Jezus. Dat was hem, want wij weten alle verhalen erover. Ja. En die vissers, die wisten eigenlijk helemaal... Hun hadden niet die Bijbel, hun hadden nog niet het hele plaatje. En dan getuigt het wel van ontzettend veel vertrouwen. Om dan te zeggen, oké, de boot verkocht. Of in ieder geval gestopt met vissen. En gewoon volgen, zonder dat hele verhaal al te weten. Ik vind het wel een hele grote geloofsgetuigenis.
Ja, ja, waarbij denk ik wel de kanttekening is. Ook dat vind ik wel zo mooi verfilmd, laat me zeggen, in The Chosen. Dat ze wat ruimte pakken die je niet altijd in de Bijbel leest, maar die wel super aannemelijk is. Omdat zo eenmaal die cultuur op die manier werkte. Dat natuurlijk Johannes de Doper ging al, die was al bezig natuurlijk om allerlei dingen te roepen. Zo'n Andreas bijvoorbeeld wordt geschilderd als eerste volgeling van Johannes de Doper. Volgens mij kun je dat nergens in de Bijbel terugvinden. Dus het is een stukje ruimte die serie pakt. Maar ik denk, ja, waarom ook niet? Ik bedoel, Johannes de Doper had ook natuurlijk veel discipelen, had veel mensen, veel volgelingen. Did go around, weet je wel. Dus er was wel iets, er is zo iemand, er komt iemand aan, er is iemand. En we moeten klaar zijn. Dus ik denk dat mensen echt al wel bezig waren. Plus, ik weet niet of dat zo is. Daar is exegese denk ik ook wel handig voor. Maar ik kan me voorstellen dat rabbies natuurlijk ook bezig waren. Gewoon normale rabbies. Om ja, mensen te scouten, laat me zeggen. Dus ja, misschien is het helemaal niet raar dat ze rondliepen om te zeggen, hey, hoe oud ben je? En heb je zin om mijn volgeling te worden of zo? Weet ik veel.
Ja, dus, ja ik ben heel benieuwd.
Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar,
nee, stel er klopt vandaag iemand op mijn deur. Van joh, verkoop de hut en we gaan wat anders doen. Mm-hmm. Wow. Dat is wel, ja, ik vind het wel getuigen van een groot geloof. Maar dat geldt van iedere... Jullie zijn naar Portugal gegaan. Man. Ik bedoel, dat getuigt wel van geloof. Wel van niet alleen dat liedje zingen op zondag in de kerk. Dat je vertrouwt op de Heer mijn God en zo, dat soort dingen. Maar het ook echt doen.
Ja.
Dat is toch wel een... Ja, daar zit toch wel een verschil tussen, zeg maar. Dat liedje op zondag zingen, dat lukt me wel makkelijk. Mm-hmm. Maar hoe meer ik met God wandel, hoe meer ik denk... Poeh, we zingen nogal wat.
Mm-hmm.
En doe ik het echt dan, als het erop aankomt?
Ja. Ja. Ja, maar goed, daar heb je natuurlijk ook alweer wel je Bijbel voor, dat het zoveel... Er zitten zoveel verhalen en zoveel voorbeelden van het feit als we op God vertrouwen dat hij zijn beloftes nakomt, dat hij er is, dat hij echt datgene doet waarvan hij zegt dat hij dat gaat doen. Dus we worden natuurlijk ook bemoedigd om ons heen in de Bijbel, maar ook gewoon door mensen die dezelfde stap hebben gezet. Dus ik denk dat dat ook wel, ja, dat is wel mooi dat God ons dat geeft. En elkaar geeft om elkaar erin te bemoedigen. En natuurlijk gelukkig zijn woord met eeuwenoude wijsheden en mooie verhalen die gewoon kloppen, zijn gebeurd. Ja, mooi.
Ik denk dat het een mooie afronder is ook voor de luisteraars thuis. Pak je Bijbel erbij. De Bijbel is er heel duidelijk in. Dus dat is het vers wat je net voorlas uit, wat was het, Romeinen
10? Ja, 10. Ja. Ja, vers 14 en 15.
Ja, ik denk dat het een mooie les is voor de mensen thuis. Als je hem nog één keer voor wilt lezen voor de luisteraars thuis, dan sluit hem daarna af. Ik denk dat dat een mooie
is. Ja, dat ga ik doen. Pak hem er even bij. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen.
Ja, en dat is een mooie afronder. We willen jullie allemaal dankjewel zeggen voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemmy.nl.